Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente willen samen zingen van Psalm 145. En daarvan het derde vers. Ze zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst die roemen bij elk een. Het derde vers van Psalm 145. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen daarna van Psalm 119, vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Het is het 86e vers van Psalm 119. Na de lezing van de wet des Heren, toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben, en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig 6 dagen zult gearbeiden en aan uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. Schriftlezing vindt u in Johannes 4, de versen 1 tot en met 42. Wij noemden u Johannes 4, vers 1 tot en met 42. Als dan de Heere verstond dat de Fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam er in een stad van Samaria genaamd Sychar, nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En daar was de fontein Jacobs. Jezus dan, vermoeid zijnde van de reis, zat alzo neer naast de fontein. Het was omtrent de 6e uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad, opdat zij zouden spijs kopen. Zo zei dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tot haar, indien gij de gave Gods kent, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zou gij van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tot hem, Heere, gij hebt niet om mee te putten, en de put is diep. Van waar hebt gij dan het levend water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft? En hij zelf heeft eruit gedronken. En zijn kinderen en zijn vee. Jezus antwoordde en zei tot haar: en ieder die van dit water drinkt zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tot hem: Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorst en ik hier niet moet komen om te putten. Jezus zei tot haar: ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei: ik heb geen man. Jezus zei tot haar: gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad en die ge nu hebt, is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd. De vrouw zei tot hem: Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden en gij lieden zegt dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar: vrouw, geloof mij, de uren komt wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Gij lieden aanbidt wat gij niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de uren komt en is nu wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid, want de Vader zoekt ook de zulke die hem al zo aanbidden. God is een geest en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tot hem: ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zei tot haar: ik ben het, die met u spreek. En daarop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Nochtans zei niemand: wat vraagt gij of wat spreekt gij met haar? Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad en zei tot de lieden: kom, ziet de mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem. En ondertussen baden hem de discipelen, zeggende: Rabbi, eet. Maar hij zei tot hen: ik heb een spijs om te eten die gij niet weet. Zo zeiden dan de discipelen tegen elkaar: heeft hem iemand te eten gebracht? Jezus zei tot hen: mijn spijs is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft en zijn werk volbrengen. Zegt gij niet: het zijn nog 4 maanden en dan komt de oogst. Ziet, ik zeg u, heft uw ogen op en aanschouwt de landen waar, want ze zijn al reeds wit om te oogsten. En die maait ontvangt loon en vergadert vrucht en eeuwige leven, omdat zich te samen verblijden beide die zaait en die maait. Want hierin is die spreuk waarachtig: een ander is het die zaait en een ander die maait. Ik heb u uitgezonden om te maaien hetgeen gij niet bearbeid hebt. Anderen hebben het bearbeid en gij zijt tot hun arbeid ingegaan. En vele van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord der vrouw die getuigde: hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, baden ze hem dat hij bij hem bleef. En hij bleef al daar 2 dagen en er geloofde er veel meer om zijn woords wil. En zeiden tot de vrouw: wij geloven niet meer om uw zeggens wil, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld. Amen. Waar 1 ontmoeting op uitloopt, gemeente. Een vrouw die naar de put gaat om water te putten, ontmoet de Heere Jezus. Hij wordt haar liefste. En dan is ze zo vol van de Heere Jezus, dan gaat ze naar de stad waar zij een buitengewoon dubieuze vrouw was. En dan gaat ze vertellen dat ze een mens ontmoet heeft die haar verteld heeft alles wat ze gedaan heeft. En dan zegt ze erbij: is deze niet de Messias? En dat is genoeg voor al die mensen daar in Sichar om in beweging te komen. En dan gaan ze massaal naar de Heer Jezus toe. En dan mogen ze het ook nog eens zelf uit zijn mond horen. Nou, u begrijpt wel waar ik heen wil vanmorgen. Dan hoop ik dat de Heer mij een mond geeft om te spreken. Dat ik over mag vloeien van Gods eer. En dat u erin meekomt. Allemaal, jong en oud. Opdat we net als deze Samaritanen zullen zeggen. Wij geloven niet meer omwille wat u gezegd heeft. Maar nou hebben we het vanmorgen zelf uit zijn mond gehoord. Grote wonderen in Syriëns land. Wij gaan met Gods hulp spreken over de versen 16 tot 18. Jezus zei tot haar: ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei: ik heb geen man. Jezus zei tot haar: gij hebt wel gezegd, ik heb geen man, want gij hebt 5 mannen gehad. En die gij nu hebt, is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd. En dan gaan wij naar de versen 28 en 29. Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad. En zei tot de lieden: komt, ziet de mens die mij gezegd heeft. Alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Tot zover bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Laat dat de gesteldheid van ons hart zijn. U die op deze morgen uw zon doet opgaan over bozen en goeden. U zet uw schepping in het licht. En wat een pracht en praal is ons vanmorgen al geopenbaard. De veelheid van kleur. Het ziet op de rijkdom van uw Heer. Een rijkdom die u niet alleen openbaart in uw schepping, maar ook in de herschepping. In de veelkleurigheid van uw genade. En daar zullen we vanmorgen ook weer van horen. En wij komen u bidden of dat woord zijn kracht mag doen. Voor het eerst. Voor het eerst, zoals bij deze Samaritaanse vrouw, de ontmoeting met u was genoeg om haar zondige leven achter haar te laten en te wandelen in het licht met Jezus. En ze mocht zo vol van u zijn en het is te verstaan, want wat rijk als u mogen kennen. Dan kunnen we toch niet zwijgen wie u bent voor een verloren zondaar. Wat een genade in uw persoon zichtbaar wordt. En wat aan uw woorden wordt gehoord, in uw woorden wordt gehoord. Immers, genade is op uw lippen uitgestort die scheeuwiglijk. Van God gezegend wordt. En dan al die lieden van Sichar die het hoorden uit de mond van deze vrouw. Het was genoegzaam. Om hun verzondigde leven achter zich te laten. En de toevlucht te nemen. Onder de vleugelen van de Heer Jezus Christus. Het is druk geweest bij de Jacobsbron. De velden waren immers wit om te oogsten. En daar kwamen ze. Door het goddelijk licht geleid. En ze hebben zich verwonderd over de woorden die van zijn lippen vloeiden. En laat het zo vanmorgen ook onder ons zijn, Heer. En dat jong en oud zich zalig mogen luisteren. Het geloof is immers uit het gehoor en het gehoor uit het gepredikte woord van God. Neem alles weg wat de loop van uw woord zou kunnen hinderen. Zowel bij uw dienaar als bij de gemeente. Dat wij in alle rust en orde samen mogen zijn, dat niets de loop van uw woord zal verstoren. Wees ook met hen die met ons meeluisteren, schenk ze ook uw zegen. En laat het uitlopen tot verheerlijking van uw grote naam. En tot zegen van ons aller hart en leven. Heere, geef dat we de moeite zullen doen om echt ervoor te gaan zitten. Om het getuigenis aangaande u te ontvangen voor wat het waarlijk is. Het woord van God uit genade. Amen. Gemeente, ik heb wat mededelingen voor u van de kerkenraad. Wat betreft de collecte in deze dienst, twee rondgangen. De eerste is bestemd voor het kerkbeheer en de tweede voor de predikantsplaats. Aanstaande dinsdag en vrijdagavond zijn er catechisaties. Aanstaande woensdagavond vergadert de kerkenraad. Aanstaande donderdagavond komen zowel de vrouwenvereniging als de mannenvereniging samen. Volgende week, zondag 18 november, zal zowel in de morgendienst om 10 uur als in de avonddienst om 6:30 uw eigen predikant voorgaan. In de morgendienst zal aan 3 kinderen van de gemeente het sacrament van de heilige doop worden bediend. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. De dankdagcollecte heeft opgebracht, inclusief giften via de bank, €6673,40. Namens de kerkrentmeesters hartelijk dank voor uw milddadigheid. Wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 45, de versen 1 en 8. Wij noemen nu Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. En ook het 8e vers. In plaats van u door lucht en vrome vaderen zult gij u lang uw zonen zien vergaderen. Psalm 45, vers 1 en 8. Thank you. Gemeente, wat een bijzondere volgorde neemt de evangelist Johannes in acht als hij de fariseer Nicodemus en de Samaritaanse vrouw in twee op één volgende hoofdstukken eigenlijk naast elkaar plaatst. De overeenkomsten zijn opmerkelijk. Zowel Nicodemus als de Samaritaanse vrouw willen zich niet blootgeven. Eerst is er in Johannes 3 de vrome fariseer Nicodemus, die in de duisternis, midden in de nacht, naar Jezus gaat, om vooral niet gezien te worden door al zijn soortgenoten. Ze moesten eens weten. Een bezoek aan Jezus zou zijn aanzien grote schade berokkenen. En dat grote verlies van zijn naam heeft hij er niet voor over, vandaar dat hij kiest voor het nachtelijk uur om zo ongezien bij Jezus aan te kloppen. Het is wel opmerkelijk, gemeente, dat die deur ook midden in de nacht wijd open gaat. Alleen die gedachte, daar midden in de nacht fariseer aan de deur van Jezus staat en u hoeft maar te kloppen en de deur gaat open om welke zondaar dan ook te ontvangen. Zo heeft Jezus het ook gezegd: wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Samaritaanse vrouw die wil ook niet gezien worden. En daarom gaat zij juist op klaarlichte dag op pad naar de Jacobsbron bij Sichar om water te putten, zo lezen we. Het is de zesde uur, dat wil zeggen 12 uur op de middag, het heetst van de dag, als de zon loodrecht boven Sichar brandt. Als geen sterveling zich onder de open hemel begeeft, gaat zij op pad. En die eenzaamheid van haar is veelzeggend. Deze vrouw is inmiddels zo ver gekomen dat ze geen enkel contact meer behoeft. Wat zal ze in haar zogenaamde contacten teleurgesteld zijn geraakt? Ze heeft al met veel mannen het bed gedeeld. En dan feitelijk geen man te hebben. Dat kan dus. Dat zegt ze ook in onze tekstwoorden. Ik heb geen man. Ze is nog maar net op pad. Of de eenzaamheid van deze vrouw komt je als het ware tegemoet. En wat een wonder is het dan, gemeente, dat de Heere Jezus zich speciaal ten behoeve van deze vrouw neerzet bij de Jacobsbron. En intussen heeft de Heer Jezus ervoor gezorgd dat hij helemaal alleen is. Hij heeft zijn discipelen naar de stad gestuurd om boodschappen te gaan doen. En die eenzaamheid van Jezus heeft juist tot doel om deze eenzame vrouw te ontmoeten, omdat het zal komen tot een innige gemeenschap. Geloofsgemeenschap. De bron van het hoogste goed heeft zich genesteld bij de Jacobsbron om deze eenzame mus uit Samaria te ontmoeten. En zo zit hij te wachten op haar komst. Hier zien we het woord van Jesaja 30 vervuld. En daarom zal de Heere wachten opdat u genadig zij. Ik moest denken bij de voorbereiding van de preek aan dat mooie gezang uit de bundel van Johannes de Heer. He, wij zien nu inmiddels Jezus daar wachten. Die vrouw weet helemaal niet dat hij daar klaar zit voor haar. Maar hij wacht in stille gemoed op haar komst. En toen moest ik denken aan dat lied van Johannes de Heer. Jezus is wachtend, o zon daar op u. Roept u zo vriendelijk. Kom tot mij nu. Bied u verlossing. Troost in uw smart. Kom nu verdwaalde. Geef hem uw hart. Dan mag het al tot een ontmoeting komen mogelijk voordat die vrouw er is. Nou, Wat staat ons in de weg? Wat een gelegenheid, nietwaar, biedt hij ons. Om onder zijn vleugel een veilige schuilplaats te vinden. Jezus zit hier ook te wachten op haar in volstrekte gehoorzaamheid aan de wil van zijn hemelse vader. Zo lezen we het hier toch in vers 3 en 4 dat hij Judea en Galilea gaat verlaten omdat hij door Samaria moest gaan. Letterlijk staat er dat het absoluut noodzakelijk was dat hij door Samaria ging. Want dat betekent, dat moet hier bij Johannes. Daar is sprake van een goddelijke opdracht. Het was naar de bepaalde raad en voorkennis van zijn hemelse vader dat hij door Samaria moest gaan. En volgens de Joodse traditie moest hij er juist niet doorgaan. Er stond dus haaks op het Joodse denken van die tijd. Samaria moest zo ver mogelijk en zoveel mogelijk gemeden worden. Waarom eigenlijk wel? De Samaritanen waren halve Joden en halve heidenen. Bastaarden. De Samaritanen hadden hun ontstaansgeschiedenis te danken aan de ballingschap. Niet alle Joden uit het 10-stammenrijk waren als ballingen weggevoerd. Alleen de zogenaamde bovenklasse, de elite van de samenleving in intellect en in fysieke kracht. Zij waren verbannen naar Assyrië. Maar de zwakke, de onderklasse zeg maar, was gebleven. Het onedele, het oude, het gebrekkige. En vervolgens hadden zich in dat 10-stammenrijk Israël verschillende volksstammen gevestigd. Door de vijand daar geplaatst, ook verbannen uit hun eigen omgeving. En nu als bannelingen in Israël een plaats gekregen. Nou, u begrijpt het wel, dan gaan die Joden en die verschillende heidense stammen die daar leefden, zich met elkaar vermengen. En zo ontstaat er dus een half heidense, half Joodse godsdienst met een heel moeilijk woord genaamd syncretisme. Een mix, zeg maar, van Jodendom en heidendom. En dat was voor de orthodoxe, voor de zuivere Joden, een gruwel. En vandaar dat men alle contact met die Samaritanen ook meed. Maar, naar het welbehagen van zijn hemelse vader, zit nu zijn lieve zoon Jezus hier klaar bij de Jacobsbron, om te zoeken en om zalig te maken dat wat verloren is, om die vervloekte bastaard, want dat was ze, te laven aan de fontein van levend water. Nog even en deze eenzame mus zal in het huisgezin gezet worden van de kinderen Gods. Even terzijde. Nicodemus van hoofdstuk 3, lieve broeder. Wij zijn je nog niet vergeten. Want deze slechte vrouw, want dat was geen twijfel aan. Deze slechte vrouw uit Johannes 4 zal samen met jou, Nicodemus, als vrome fariseer, in het wonder van Gods opzoekende zondagsliefde gaan delen. Jij hebt dat heil midden in de nacht gekregen. En zij zal dat heil op klaarlichte dag ontvangen. Nicodemus, weet je het nog wat de Heer Jezus tegen je gezegd heeft in die nacht? En dat zie je hier nou gebeuren. De wind blaast waarheen hij wil. De Heer maakt jou, Nicodemus, zus zalig. En die maakt die Samaritaanse vrouw zalig. Op zijn manier. Zo, zus en zo dus. Nicodemus komt in Johannes 3. Tot die nieuwe geboorte, tot het geloof in de Heer Jezus Christus. En omwille van zijn functie, hij was een zeer respectabel fariseer, was ook lid van het Sanhedrin, van de Joodse Raad, heeft hij dat 3 jaar, dat geheimnis, dat hij de Heer Jezus Christus mocht kennen en liefhebben, dat geheimnis heeft hij 3 jaar lang voor zich weten te houden. En dan, en dat weten we allemaal, dan als een heiland Zijn zaligmaker is gestorven. En het is wat geweest hoor. Dan komt hij openbaar. En hoe? Dan zien we hem, lid van het Sanhedrin, tegen het kruis opklimmen. Om zijn lieve zaligmaker die dan al overleden is, van het kruis af te halen. En iedereen mag het zien. Dat is een openbaring geweest. U weet, een dode mocht niet worden aangeraakt door een Jood. Dat was men onrein. En Jezus was een veracht. Een gekruisigde. Een gevloekte dus. Want vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. En kijk, daar reikt je zijn handen naar zijn zaligmaker. Ook al is hij dood. Hij wil hem al de liefde van zijn hart bewijzen. En iedereen kan en mag hem zien. Het deert hem niet. Hij schaamt zich. Zijn Christus niet. En deze vrouw ondergaat in Johannes 4 diezelfde nieuwe geboorte als Nicodemus. Alleen met dit verschil. Als zij straks van dat levende water bij de Jacobsbron heeft gedronken, dan wordt in haarzelf die fontein van levend water geopend. Nog even. En zij zal drinken van het water dat Christus haar geeft, opdat haar mond over zal vloeien tot zijn Heer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Zie je wel, Nicodemus, de wind blaast waarheen hij wil, gehoort zijn geluid en je weet niet van waar hij heen gaat, nog waar hij vandaan komt. Alzo is een ieder die uit God geboren is. Daar kwam dan een vrouw uit Samaria om water te putten. U dacht al, gaan we toch eens over die vrouw beginnen natuurlijk. Nou, daar komt ze. En tot er grote ontsteltenis ziet ze daar een man bij die put zitten. En ziet ze het goed. Zit daar nou een Jood, is niet te geloven. Een Jood. En we begrijpen haar frustratie. Zij gaat op midden van de dag naar die put toe. In de veronderstelling dat geen sterveling daar is. En nu zit daar notabene een Joodse man. Ellendiger kan het niet. Al die mannen hebben haar leeg gemaakt van elk gevoel van aandacht. En dan nu tot overmaat van ramp. Nog een Joodse man ook. En daar kan alleen maar diepe minachting leven in haar hart. Jegens die Joodse man. En dan is daar ineens die stem. Volkomen onverwacht, ongedacht ook. Wij zouden zeggen een donderslag bij een heldere hemel, waren het niet dat van deze stem alleen maar gezegd kan worden. Zijn woorden waren vriendelijk, zijn stem was altijd zoet. Geef mij te drinken. En van verbazing doet ze nu haar mond ook open. Nu ze geroepen wordt, gaat ze antwoorden, dat is precies wat de Heer beoogt. Hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Wij begrijpen haar verwarring. Wij weten het inmiddels nu, Joden en Samaritanen die verdragen elkaar absoluut niet. Ja, daar komt nog iets bij. Die Samaritanen waren voor de Joden cultisch onrein. Het waren voor hen dode honden. Dubbel onrein waren ze. En daarom is het ook onmogelijk dat Joden en Samaritanen met elkaar zouden eten of drinken. Dus hoe kan een Joodse man of aan haar om drinken vragen? Dat kan helemaal niet. Maar Jezus doet het toch. Dus Johannes, de schrijver van dit evangelie, laat ons horen hoe dwars tegen de geldende opvatting in Samaria er bij de Heere wel degelijk bij hoort. Johannes die vestigt ook de aandacht erop dat het de landstreek is waar Jezus nu verblijft, die de Heere zelf aan Jozef heeft gegeven. Hier staat in vers 5. En ik kwam tot de stad van Samaria genaamd Sichar, nabij het land dat Jacob aan zijn zoon Jozef had gegeven. En dat herinnert ons weer aan Genesis 48. Daar zegt Jacob tot Jozef: zie, ik sterf, maar God zal met u zijn. Hij zal u wederbrengen in het land van uw vaderen. En ik heb u een stuk land gegeven boven uw broeders. En u weet, uiteindelijk zijn de beenderen van Jozef daar ook terecht gekomen. Dat kunnen we weer lezen in Jozua. Ze begroeven ook de beenderen van Jozef, die de kinderen Israëls uit Egypte opgebracht hadden te Sichem, in het stuk veld dat Jacob gekocht had van de kinderen van Hemor, de vader van Sichem. Dus, Samaria is voluit Israëlitisch gebied. Bij die vrome Joden dan weliswaar afgeschreven. Maar bij de Heere, dat blijkt hier nu wel, nog steeds uitverkoren en dierbaar. En dat niet om iets in die Samaritanen, oh nee, zeker niet. Maar hier gaan wij het woord bevestigd zien. Ik doe het niet om u entwil. Dat zij u bekend, o huis Israëls. Maar ik doe het om mijn grote naamswil. Wat wij hier zien, gemeente, en wat een ruimte biedt dat ook voor u, jou en mij. Hier zien wij wat het verbond Gods betekent. De Heere gedenkt aan zijn verbond. Ook al heeft dat tienstammenrijk zich van hem weggezondigd. Eeuw in, eeuw uit. Hier in die ontmoeting aan de Jacobsbron. De plaats die aan Jozef had beloofd. En waar de beenderen van Jozef zijn begraven. Zit nu die meerdere Jozef. Als die grote en heerlijke verbondsmiddelaar klaar. Om dat verbond Gods productief en effectief te maken. Waar het eeuwenlang als het ware zijn kracht niet had geopenbaard. Gaat de heiland dat nu in volle kracht openbaar en in al zijn heerlijkheid. En bovendien die Joden, laat me zeggen uit het tweestammenrijk, die dachten dan wel dat ze beter waren dan die Samaritanen. Maar Juda heeft na de wegvoering van het tienstammenrijk het feitelijk nog veel bonter gemaakt dan het tienstammenrijk. In Jeremia 3 lezen we de afgekeerde Israël. Dat is dus het tienstammenrijk, heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Alleen het tienstammenrijk is nooit meer teruggekomen uit de ballingschap. En het tweestammenrijk wel, althans een heel klein gedeelte daarvan. Maar toch, uit het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw blijkt dat de wortel van het Jodendom ook in haar nog springlevend blijkt te zijn. Want zij vraagt ook aan Jezus: bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons deze put gegeven heeft, en hij heeft zelf eruit gedronken, en zijn kinderen, en zijn vee. En het is u misschien ook wel opgevallen dat zij zelf spreekt over de komende Messias. Ze zegt: ik weet dat de Messias komt. En die Samaritanen gebruikt alleen maar de Tora, de eerste 5 boeken van Mozes. Maar kennelijk leefde daar toch nog die belofte uit Deuteronomium 18, het 5e boek van de Torah. Een profeet zal ik uit hen verwekken, uit het midden van hun broeders, zoals gij zijt. Ik zal mijn woord in zijn mond leggen en hij zal alles tot hen zeggen wat ik hen gebied. Dus dat woord, dat kent zij. Dat is haar kennelijk ook met de paplepel ingegeven. Maar wat ze niet weet, is dat de Messias hier nu voor haar zit? Ik weet dat de Messias komen zal, zegt zij. En hij zit voor haar. En wat ze ook niet weet, is dat dat moet van de Hemelse Vader. Dat Vader en Zoon in dit alles heerlijk overeenstemmen. En de geest zit als het ware ook klaar om dat heerlijke werk te gaan doen. Om die gemeenschap tussen Christus en deze vrouw tot stand te brengen. Ik weet dat de Messias komen zal. Wij weten dat hij gekomen is. En wij weten ook dat hij wederkomt. Maar is hij nou ook in ons leven gekomen? Daar gaat het om. Heel persoonlijk. De Heer Jezus Christus lief gekregen. Hebben we hem nodig gekregen om dat vuile bestaan van u en mij volmaakt weg te nemen? Want daartoe is hij gekomen. Om gebruik van hem te maken, dat gaat die vrouw zo ook doen. En daartoe wordt hij gepredikt. opdat uw werk voor hem zou hebben. En dan is het liefste wat hij doet. Zalig maken dat wat verloren is. Want daartoe is hij in deze wereld gekomen. Niet om rechtvaardigen te roepen. Niet om mensen te helpen die het al zo goed met zichzelf hebben getroffen. Nee, met al die zondaren in Syriëns land die zeggen, en misschien zitten er wel, ik kan niet geloven dat het voor mij is. Nou. Nou staan wij hier als gezanten van Christus wegen om u te bewegen tot het geloof. Dat is altijd de grote opdracht van de Heere naar zijn dienaar. Wij dan weten dat de schrik des Heeren, dat wil zeggen gelet op de oordeelsdag die aanstaande is. Bewegen wij u tot het geloof. Opdat wij straks allemaal zoals we hier staan en zitten, zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus, mogen verschijnen. Omdat we weet hebben van zijn liefde en genade uitgestort in onze hart. En alle kinderen Gods in Syriëns land, die zullen het beamen. Wat de kerkgang in hun leven heeft betekend. Als ik voor mezelf spreek, dan zeg ik, in een kerkdienst kwam de Heer in mijn leven. Zo is het begonnen. En misschien zegt u met mij na. En wat gaat er daarna gebeuren? Wel, dan gaat hij dat leven voeden en onderhouden. Ook weer hier. Onderschat niet, hè, de kerkdienst, wat er gebeurt. Het is zo voornaam dat samen zijn als gemeente. Onder de bediening der verzoening. Dat is wat om hier te mogen zitten terwijl de Heiland zijn gezegende voetstap hier drukt. En wij zo tot hem uit mogen gaan, zo verloren als we zijn. Nou, Gods eigen lieve zoon zit daar. In opdracht van de Vader bij de Jacobsbron. Een profeet uit het midden van zijn broeders. Krachtens Deuteronomium 18. Joodser kan het dus niet. En dan die hartelijke bewogenheid van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Met dit schuldige Samaritaanse volk. God gaat zijn heilsplan realiseren middels die ene vrouw. En in die vrouw komt precies openbaar hoe afkerig het tweestammenrijk is feitelijk. En het tienstammenrijk, want u weet straks zal het tweestammenrijk zeggen, weg met hem, weg met hem. Ze hadden een gedaante van godzaligheid. Maar ze misten de kracht daarvan. Het leek allemaal wel heel wat, maar het was dus helemaal niks. Nou, hier laat de Heere zien. In die Samaritaanse vrouw feitelijk een personificatie van zowel het tien als het tweestammenrijk. Want beide hadden ze zich in het verleden met vreemde goden ingelaten, nietwaar. Die vrouw stond hier feitelijk voor het geestelijke overspel wat zowel het tien als het tweestammenrijk heeft gepleegd. En toch! Dat is het wonder, hè? We hebben het u al gezegd, hij gedacht aan zijn verbond. Dat is het nu. Dat horen we nu. En dat zien we nu. Net zo min als een moeder haar zuigeling kan vergeten, kan de Heere kennelijk dit volk niet vergeten. En daarom gaat Gods eigen lieve zoon door Samaria. Nou gaan wij dat hele gesprek tussen Jezus en die vrouw laten rusten. Maar wij pakken de draad op het moment dat Jezus tegen haar zegt, ga heen. Roep uw man en kom hier. Jezus heeft dus kennelijk niet alleen genoeg aan het behoud van deze vrouw die nu hier bij hem zit. Maar ook die vrouw met wie ze samenleeft, of die man met wie ze samenleeft, die moet ook komen. Ga je man roepen en kom hier naartoe. Hij heeft dus ook die man met wie zijn zonde samenleeft graag bij hem. En wat is dat een geweldige les, ook in onze tijd. Dat leert ons gemeente dat we onze samenwonende medemens niet af hebben te schrijven. U weet het, in onze gezinten kampen wij als ouders en als grootouders ook met deze problemen. Dat we kinderen hebben of kleinkinderen die nergens meer aan doen. en samen gaan wonen. En dan mogen we hier zien en horen hoe de Heer Jezus ook die mens die samen woont niet afschrijft. Integendeel. Hij zit hier op die vrouw te wachten. Dat is wat anders dan afschrijven. En hij zegt ook nog tegen haar, die man, die moet je ook gaan halen. Kun je nou begrijpen hoe heerlijk het is dat we niet anders als goed van deze Heere kunnen spreken? Ik kan geen kwaad woord over hem zeggen, dat begrijpt u ook wel. Er is ook geen enkele reden toe. Hoe zou het ooit kunnen? Zo'n dierbare zalig maken. Die nou juist oog heeft voor die mensen. Die bij ons al lang uit het oog zijn geraakt, nietwaar? Hij wil een vriend met wie ze samen woont ook bij hem hebben. Maar let op, hij spreekt niet goed wat ze doet. Integendeel, hij wijst haar zonde aan. En dat zou bij die vrouw zo diep ingrijpen, dat ze straks terug zal keren naar de stad en het aan iedereen gaat vertellen. Ziet de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Dus Jezus legt haar zonde bloot om die zonden op eenmaal weg te nemen. En zo gaat hij plaats maken voor een huwelijk met deze vrouw. Hij zal haar hier bij de Jacobsbron ondertrouwen in gerechtigheid. En de rest volgt. Stromen van levend water zullen uit haar buik vloeien. En met deze ontmoeting, dat kunt u gerust geloven, zal de vriend met wie ze samenwoont ook goed zijn. Ja, straks gaan vele Samaritanen delen in de hartelijke liefde van Christus. Ga je man halen en kom hier. Ik heb geen man. En nu gaat Jezus openbaren dat hij veel meer van haar weet als dat ze ooit maar had kunnen vermoeden. Ze zal het ook zeggen, ik zie dat gij een profeet zijt. Jezus spreekt direct een waardeoordeel uit over het antwoord van haar. Ik heb geen man. Dan zegt hij, u hebt recht geantwoord. In het Grieks staat er, dat heb je mooi gezegd, je hebt het goed gezegd. Dus kennelijk is haar antwoord een manier van zeggen geweest waarbij ze het achterste van haar tong niet heeft laten zien en toch de waarheid spreekt. Dat compromis, dat weet u ook wel hoe je dat doet. Op een bepaalde manier iets zeggen, je jokt niet, maar je houdt toch wat achter, op een of andere manier. Zij spreekt in bedekte termen. Maar de Heere Jezus legt met een enkel woord haar hele bestaan bloot. Hij zegt, je hebt het goed gezegd, je hebt het mooi gezegd. Je hebt 5 mannen gehad. En de man die je nu hebt, is je man niet. En uit het vervolg blijkt ook dat Jezus met dit enkele zinnetje de zenuw van haar zondig bestaan heeft blootgelegd. Maar dit ene zinnetje zal er ook oorzaak van zijn dat straks al die Samaritanen naar Jezus zullen toegaan. Let er nou toch eens op wat de Heer Jezus allemaal gebruikt om dit Samaria voor zijn Zoon Jezus Christus te winnen. Het begint hier dus met die ontmoeting van Jezus met die zondige vrouw bij de Jacobsbronnen. En laten we nu het eens even projecteren op onszelf. Wat heeft de Heer allemaal bij ons gedaan om ons tot kennis te brengen van de Heer Jezus Christus? Ga je eigen leven nog eens na. Hoe nu alle dingen hebben moeten medewerken ten goede degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dat in al die dingen die gebeurd zijn ook dat moeten van Gods wegen is gebleken, die heilige noodzakelijkheid, Gods beschikking. En hoe je dan achteraf mag zeggen, o God, hoe ondergrondelijk zijn uw wegen en hoe onnaspeurlijk zijn uw gang. Heren, dit heeft allemaal zo moeten gebeuren, om mij op die plaats te brengen waar u mij wilde hebben. En dan sta je er toch van te kijken wat er allemaal geregeld is dan voor u en voor jou en voor mij. En spreek daar ook maar met elkaar over. Dat is goed. Hoe de Heere nou in je leven is gekomen. En hoe de Heere met je handelt. Hier en nu. Want dat werk gaat door. Het is een veeg teken natuurlijk. Als ik aan u zou vragen. Wanneer is de laatste ontmoeting met de Heere geweest. Dat je dan moet gaan prakkezeren en denken. Nou. Dat is wel 25 jaar geleden. Dan moet je maar afvragen of je ooit een relatie met de Heere gehad hebt. Ik heb het nu over het gezonde geloofsleven. Dat kan niet buiten die levende relatie met Christus. Hij is de bron van alle troost en licht. Kijk eens, in de nacht blaast hij in het hart van Nicodemus. En nu gaat hij een enkele dag later, midden op de dag, in het hart blazen van deze Samaritaanse vrouw. En zelfs een levend getuige worden van de Heer Jezus Christus. Ze had in stilte er weg willen gaan vanwege haar dubieuze verleden. Ze was op dat tijdstip van het middaguur naar de Jacobsbron gegaan. Ze leefde kennelijk zoveel mogelijk in de schaduw vanwege haar verleden. Want haar verleden was niet anders dan een vuile bron van wanbedrijven. Een stroom van ongerechtigheden. Maar nu zal ze zelf worden tot een fontein van levend water. Want hij openbaart zich immers aan haar. Als zij zegt dat de Messias zal komen. Ik ben het die met u spreek. En dat heeft ze geloofd. En dat is eeuwig genoeg. En dan wordt op eenmaal haar hele vuile bestaan van haar afgenomen. En of u het geloven wilt of niet, ze staat hier voor Christus als een reine maagd zonder vlek of rimpel. Door het geloof in deze Christus ontvangt zij de gerechtigheid van Christus. Hier vindt bij de Jacobsbron die zalige ruil plaats waarover Luther spreekt. Hij krijgt haar zonde, wat is hij er blij mee? En zij krijgt zijn gerechtigheid, en wat is ze erbij mee? En dan mag ze naar huis gaan, want ze moet die man gaan halen, dat is haar opdracht, nietwaar? En dan mag ze zich bekleed weten als de bruid van Christus. Met de mantel der gerechtigheid die hij zelf haar heeft omgedaan. Maatkleding. Wat heeft ze er heerlijk uitgezien, gemeente. Samenwonen is er niet meer bij, dat kan niet. Ze had 5 mannen gehad en die 6e man was de man niet. En nu? Nu is ze getrouwd in gerechtigheid. De schrift spreekt over, ik zal u ondertrouwen in gerechtigheid. Nu mag ze getrouwd zijn met haar bruidegom, Jezus Christus. Hij heeft zijn liefde uitgestort in haar hart. En nu zal haar mond overvloeien tot zijn Heer gelijk een bron zich uitstort op de velden. We lezen nergens anders in de 4 evangelie dat er ook maar 1 gelovige geweest heeft die zoveel heeft mogen betekenen voor haar of zijn medemens dan deze vrouw. Maar als zij in Sichar komt, moet u dus voorstellen, hè, zij is uit Sichar gegaan om door niemand gezien te worden. Iedereen deed de siesta rond die tijd. En dan komt ze terug en dan is natuurlijk die hele stad weer in beweging. En dan die vrouw die stiekem weg wilde sluipen, die komt nou terug. En die getuigt en die zegt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan, is deze niet de Christus? De woorden van Jezus, hoe weinig ook, hebben haar hele leven kennelijk opengewoeld. Zo doet de Heilige Geest dat. Hij maakt zoveel los in ons dat er geen toedekken meer aan is. Wat we heel ons leven onder de dekmantel hebben willen houden, dat wordt door de kracht van zijn woord en geest zichtbaar en hoorbaar. En ik hoop dat u meeluistert en meepreekt. Het bekennen van zonden is pijnlijk. Dat is het. En tegelijkertijd is het bevrijdend. Denk eens aan Psalm 32. Het heeft lang geduurd voordat David tot die schuldbelijdenis kwam. Zeker. De profeet moest hem eraan herinneren. Jij bent die man. Maar dan, en hoe pijnlijk het ook is, dan gaat het gebeuren. Ik beken, o Heer, aan u oprecht, mijn zon. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. Gij naamt die gunstig weg. Dat is die bevrijding. De zonden moeten eruit. En ze mogen er ook uit. En dan mogen al die mensen in Samaria. En ze wisten allen van haar dubieuze verleden van die vrouw. Ja, het echte wisten ze natuurlijk niet allemaal van. Maar er waren toch 6 mannen die daar wel van wisten. En zelfs al die mensen van Samaria mogen het horen. Kom, ziet de mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Maar dan ook doorstoten naar het doel. Kijk, die belijdenis van zonde heeft een doel, nietwaar? Om van al die zonden bevrijd te worden. En daar moet u ook rekening mee houden. Ontdekking aan zonde staat nooit op zichzelf. Dat staat altijd in het kader van de verlossing. Je hebt van die mensen, die blijven altijd maar in dat stuk van de ellende rondhangen. En dan zijn ze ook kind van God. Hoe het kan, ik snap het niet, maar zo werkt het kennelijk. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, alleenlijk ken uw ongerechtigheid dat tegen de Heer uw God gezondigd hebt. Dat is goed. Ja, op zichzelf is dat niet verkeerd. Maar daar kun je toch niet bij leven. Daar ga je aan dood. Die vrouw die blijft niet leven bij, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Daar kom je niet ver mee. Maar dan komt het, hè. En dat is daar ook bij die put gebeurd. Is deze niet de Christus? O, dat heeft hij toch getuigd, nietwaar? Ik weet dat de Christus komt. En hoe eenvoudig heeft hij zich aan haar openbaard. Dat is ook het verrassende van het evangelie. En leg je hart er maar naast. Hoe ging het? Hoe openbaarde Christus zich aan je hart? Was dat niet eenvoudig zo? Ineens was hij er. Hier, hij was er bij de put. Die vrouw had geen enkele pretentie om ook maar iets met Jezus te krijgen. Maar hij had haar op het oog. En zo gebeurt het onder de kerkdienst ook. U of jij had helemaal geen behoefte aan de kennis van de Heer Jezus. En zie daar, onder de preek van de Samaritaanse vrouw, legt hij op eenmaal je hele leven bloot. Ziet, een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Er is soms maar één ding nodig om aan je hele zondige leven herinnerd te worden, nietwaar? Alleen de vraag. Roep uw man en breng hem hier. Was genoeg. Om haar zonde te leren kennen. Alles gezegd en gedaan. Die ene vraag. Met haar hele verloren bestaan blootgelegd. Het was voor haar genoeg. Zij kon dus ook niet meer met dat leven verder. Ik ben het. die met u spreek. Oh, en dat zegt hij ook vanmorgen tegen u en jou. En dat woord heeft nog diezelfde kracht in zich, geen twijfel aan. Ik ben het die met u spreek. Eenvoudige openbaring van Christus is toch niet denkbaar. En zij maakte onmiddellijk gebruik van hem. Ze greep hem aan waartoe hij naar Samaria gekomen was. Namelijk om haar van al haar zonden te bevrijden. En ze heeft gedronken van dat water des levens. Om niet. Hij was er toch al direct over begonnen. En ze heeft het gedaan. En dan heeft hij in haar getuigenis ook de sprankeling gegeven van dat stromende heldere water dat bedoeld was om de dorst van al die zondaar in Samaria te lessen. Komt en ziet, zegt ze, tegen ieder die het maar horen wil, een mens die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Juist omdat zij daar weten in Sichar wat die vrouw op haar geweten heeft, moet die mensen des te meer aandrijven om tot Jezus te gaan. En het gebeurt. Achteraf moet ik zeggen, die vrouw was slechts lokaas. Mooi, hè? Wij zeggen vandaag de dag, zij was het spierinkje om de kabeljauw te vangen. Want nou komt de grote vangst pas. Want de gevolgen van haar getuigenis zijn hartverwarmend. Ik kan me ook zo voorstellen dat toen die vrouw daar... Ja, dat was men van haar natuurlijk helemaal niet gewend. Een vrouw sowieso sprak niet. U ziet dat nu nog wel in die cultuur van moslims. Wat een bescheiden plaats die vrouwen innemen. Nou ja, dat stel ik me dan voor van die vrouw ook. Normaal nooit een woord gezegd. En nu loopt ze daar te getuigen. Te midden van de lieden. Dat zijn de mannen geweest. Dus ik kan me zo voorstellen dat die mannen gedacht hebben. Wat is dit in vredesnaam? Wat is hier aan de hand? Maar daar is wat van uitgegaan. En dan kun je zien dat de Heilige Geest haar tong heeft gedreven. Terwijl haar geest haar gladde tongen drijft, is het als de pen van een die vaardig schrijft. En dan staat er in vers 39, velen der Samaritanen uit die stad geloofden in hem, om het woord der vrouw die getuigd heeft mij alles gezegd wat ik gedaan heb. Er staat dus niet dat ze geloofden in haar, nee, ze geloofden in hem, om het woord van de vrouw. Dus u moet niet in mij geloven, maar u moet in Christus geloven om het woord dat tot u gesproken wordt. En ze geloofden in de Heer Jezus dat hij was de Christus, de Messias die beloofd was. O, dat is wat, dat verachte gebied, Samaria, blijkt dus het eerst het voorwerp te zijn van Gods grenzeloze genade. Wie had nog toch ooit kunnen denken dat, ja, na die ontmoeting met Nicodemus, die eenling van de Joden, midden in de nacht, een enkele dag later, daar dat hele Sichar vol is van Christus. Ze gaan allemaal op pad. Hier mag gedoofd worden, aanschouw toch u, gezalfde koning. En dat vanwege het getuigenis van deze vrouw. Jezus vervult het woord aan haar, wie hiervan gedronken zal hebben. Het water dat ik hem geven zal in hem worden, een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. En ze zingt het hoogste lied, het is Psalm 45, die heb ik laten zingen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. En er ook beminnelijk vorst uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Die vrouw die met zoveel mannen had verkeerd en tenslotte moest zeggen, ik heb geen man. Die vrouw die eigenlijk niet wist wat het was om echt geliefd te worden. Het zou best een mooie vrouw geweest zijn. Als 6 mannen achter je aankomen, dan ben je best wel aantrekkelijk geweest. Ze is begeerd geweest om haar lichaam. En tegelijkertijd werd ze natuurlijk in het openbare veracht en op de mesthoop gegooid. Ze was te slecht uit Sichar. Maar nu, nu treft ze een man die het echt om haar begonnen is. Om haar ziel en om haar lichaam. Om haar naar ziel en lichaam te bevrijden van haar ongelukkige en zondige bestaan. Ziet de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, mooie. Ze heeft geen enkel woord over die man, wat ze haar aangedaan hebben. Dat zal natuurlijk niet gering geweest zijn. Nee, dat is nou genade. Ziet de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Nou, dat heeft ze mogen uitstralen. In overstelpende mate. En dan, ja, zou het best kunnen dat die mannen waarmee zij geleefd heeft allemaal uitgegaan zijn. Want die zeggen, ja, dat is ook een vrouw, wij kenden ze wel. Maar zo hebben we ze nooit leren kennen. Wij gaan erop uit. Ik weet zeker dat die man, want dat was de opdracht van Christus met wie ze samenwoonde, naar Jezus is gegaan. Nou, niet van niks gezegd, roep uw man en kom hier. Dat volk is gehoorzaam gemaakt, niet waar. En dan gaan ze uit op het getuigenis van de vrouw. En dan komen ze bij Jezus. En dan zeggen ze, en nu geloven we niet meer om wat zij gezegd heeft. Maar we hebben het zelf uit zijn mond gehoord. En dat is nou de bedoeling. Daar zijn we de preek mee begonnen. En we gaan er de preek mee eindigen. Wat is er, mag ik toch wel vragen, nu nog meer aan de wijngaard te doen dan de Heere reeds gedaan heeft? Jezus is wachtend. O zondaars op u. Jezus zei tegen haar, roep uw man en kom hier. Maar nou moet je eens kijken als de liefde Gods in haar hart mag wonen. Vanuit welk een breed spectrum ze dan mag opereren. Tegen iedereen die het horen wil, komt en ziet de mens. Begrijp je nu hoe de prediking uitgaat vanmorgen? Dan moet je jezelf niet uitzonderen. Zul je het niet doen? Ja, ik zie natuurlijk ook wel dat er mensen zijn die zich helemaal niet interesseren in de boodschap. Dat zie ik ook. Maar toch, die vrouw had er ook totaal geen belang bij. Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan, is deze niet de Christus? Dan niet alleen die man die Jezus op het oog had, nee, al die mannen en vrouwen natuurlijk. Laat ons dat niet vergeten. Nou, zullen we dan maar aansluiten achter de Samaritanen aan, op dit heerlijke getuigenis. Omdat we hem zullen ontmoeten. Koningin van Scheba die zegt, de helft is mij nog niet aangezegd tegen Salomo. Nou, meer dan Salomo is hier. Ik heb er natuurlijk maar wat van kunnen stamelen. Maar ik hoop toch dat er heel veel zijn in Syriëns land. Ja, allemaal. Dat begrijp je wel. Allemaal. Die zeggen, nou geloven we niet meer omwille van wat u gezegd heeft. Maar wij zelf hebben het uit zijn mond gehoord. En dan is er door de Heilige Geest speciaal een psalm gemaakt. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God, door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou mij schenden. Amen. Zingen wij samen Psalm 56, het vijfde vers. Wij denken onze voorbeeld aan mevrouw Flikweert Laurensweetje, 5 in Oosterland, die ernstig ziek thuis is. Laat ons danken en bidden. O Heere, laat onze mond maar overvloeien tot uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op de veld. Als het tot een ontmoeting mag komen vanmorgen met u, o Heere Jezus Christus. Misschien wel net zo ongedacht en onverwacht. Als bij deze Samaritaanse vrouw, wat mag ons hart dan vervuld zijn met heilbespiegeling om het schoonste lied van deze koning te zingen. O, zullen we er dan niet in meegenomen worden, net als de Samaritaan. Heel Sichar kwam in beweging op het getuigenis van deze vrouw. Allemaal begeerig gemaakt naar dat levende water. En wat een heerlijk welkom mochten ze bij u ontvangen. Zoals dat met iedere zondaar het geval is die tot u zich ter genezing wendt. En dan tegelijkertijd, Heer, laat ons toch beseffen dat als wij deze zaligheid aan ons voorbij laten gaan, er geen slachtoffer overblijft voor de zonde. Dat we tenslotte om zullen komen en dat door eigen schuld. We hebben gehoord hoe de Heer Jezus klaar zat te wachten op zondaar Het is ons tot tweemaal toegezegd. Jezus is wachtend, o zondaar, op u. Al dat getuigenis toch zijn weerklank zal vinden in ons hart. Voor het eerst en telkens weer opnieuw. Want wat is het heerlijk als we over de Heere Jezus mogen horen. En wat is het heerlijk als we over de Heere Jezus mogen spreken. We krijgen er maar nooit geen genoeg van. Hij is als een diamant die steeds weer op andere wijze schittert en het hart mag bekoren. Heere, zegen de bediening der verzoening. O, dat we het als een gouden kleinood mogen meedragen in onze harten. En dat ook anderen betrokken zullen worden in dat heil dat u ons wilde aanreiken. We hebben mogen horen van uw trouw verbond. U had nu ooit gedacht dat na Johannes 3 deze geschiedenis zou volgen, Johannes 4. De Samaritanen waren al lang afgeschreven en juist daar gaat u wonderen doen. En zo laat u ook nu weer zien, Heere, dat wat bij ons niet in tel is, bij u nou uitverkoren en dierbaar blijkt te zijn. Wat wij al hebben afgeschreven, dat wordt met eerbied gesproken, bij u aan de voeten neergelegd, door uw Heilige Geest, opdat dat zaligmakende werk van Christus in het hart en leven van zulke zondaar gestalte zal krijgen. Wij mogen u ook bidden voor het volk der Joden, een volk dat in verdrukking verkeert, omringd door vijandige volken, die feitelijk het volk het licht in de ogen niet gunnen en het liefst het oude weg zouden ruimen, vernietigen zelfs. Maar wat heerlijk, Heere, dat u uzelf aan dit volk hebt willen verbinden. Uit dit volk waaruit onze heiland en Messias Jezus Christus geboren werd, is het toch gezegd, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd en uw muren, dat zijn de muren van Jeruzalem, zijn steeds voor mij. En dat zal blijven. En dan zal er misschien veel crisis nog komen en volgen. Maar u zult ze uit die grote verdrukking bevrijden. En gelukkig ligt daar ook de belofte dat ze de Heere Jezus Christus zullen aangrijpen als hun Messias, als hun gezalfde koning. Ze zullen hem aanschouwen en ze zullen met deze Samaritaanse vrouw en allen die haar volgden komen tot de belijdenis. Ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Messias, de gezalfde profeet, de priester en koning. We bidden u voor uw kerk wereldwijd, de kerk in de vervolging in bijzonder. Wat wordt er veel geleden, juist ook daar waar strijd is, waar mensen in oorlogsgeweld verkeren. En de christenen veelal de schuld krijgen van de situatie die er is. Op alle mogelijke manieren worden ze het leven bemoeilijkt. O God, denk aan hen toch in gena om uw goedheid Heer te geven. En mogen alle die werkzaam zijn op zendingsvelden, evangelisatieterreinen weten van uw nabijheid en van uw hulp. We bidden u voor mevrouw Flikweert, die zeer ernstig ziek is. Heer, ontferm u over haar. O, mag ze schuilen onder de schaduw van uw vleugelen. Uw naam is Heiland, Heelmeester. Ook voor ernstig zieken is er bij u alles wat nodig is. Voor het lichaam en voor het hart. Mag ze dan ook zo gebruik van u maken. Als daar in de prediking, en misschien is er wel mee geluisterd, de vleugelen van Christus wijd uitgebreid zijn geworden, daar nu te verkeren als een kuikentje onder de vleugels van de moeder hen veiliger en warmer en liefdevoller kunnen wij ons niet wensen. Heren, wij mogen u ook bidden voor de vader van de dienaar des woords die u hier gesteld hebt. Zegen hem in zijn bediening, hier en nu. Maar wil ook zijn vader, onze broeder en vriend, genadig nabij zijn. Nu de chemokuren bijna ten einde lopen, een zware weg is afgelegd. En wij hopen en bidden zo innig op herstel. Heere, gedenk hem in gena, opdat hij ook uw goedheid eer zou mogen geven. Wees ook zijn vrouw in deze weg nabij, samen met kinderen en kleinkinderen. Wij kunnen elkaar niet missen, maar laat uw roem nog opklimmen uit het stof. Wij vragen u dit alles uit louter genade, omwille van de verdiensten van Christus in de vergeving van al onze zonden. Amen. Onze slotzang is Psalm 84. En daarvan het tweede, zelfs in de mus, u begrijpt, dat is die Samaritaanse vrouw in huis, o Heere. En ook het vijfde vers van Psalm 84. Gemeente gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Dragende met u de zegen van de Heere. Die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere. Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.